Welkom bij de podcast De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag Samen Vooruit. Mijn naam is Louis Hubert. In deze serie verkennen we de grote keuzes voor de toekomst van onze regio. Hoe versterken we het economisch vestigingsklimaat? Hoe zorgen we voor slimme, schone en toegankelijke mobiliteit? En hoe verbinden we die twee werelden met elkaar? Vandaag draait het om mobiliteit als vliegwiel voor ontwikkeling. Want mobiliteit is veel meer dan infrastructuur en verkeer. Het gaat over nabijheid, kansen en levenskwaliteit. Hoe maken we mobiliteit weer dienstbaar aan mensen? Daarover ga ik in gesprek met Erik Verhoef, hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. En Luca Bertolini is hier, hoogleraar planologie aan de Universiteit van Amsterdam en trekker van het Urban Planning Programma. Fijn dat jullie tijd hebben willen maken voor de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. 21 gemeenten die samenwerken aan een visie op het economisch vestigingsklimaat. En vanavond staat met name de mobiliteitsvisie centraal. Maar ja, mobiliteit, waar hebben we het dan over? Erik, hoe duid jij mobiliteit?
Ja, als econoom zie ik mobiliteit natuurlijk als iets wat we consumeren en waarmee we produceren. En het leuke van mobiliteit is dat we het heel vaak tegelijkertijd produceren en consumeren. Maar het is een economische activiteit. En ik als econoom raak met name geïnteresseerd in problemen als het iets met schaarste te maken heeft. Dat is natuurlijk een kenmerk van de economie. En bij mobiliteit gaat het vaak om schaarste. Dus als je even met snelle pennenstreken kijkt, wat zijn de grootste uitdagingen in mobiliteit? Nou, congestie is natuurlijk een belangrijke, daar praten we eigenlijk al jaren over. Schaarste aan ruimte op de weg. Maar ook wat steeds belangrijker is geworden, milieukwaliteit, gebruik van fossiele brandstoffen, CO2-uitstoot, is ook een vorm van schaarste, namelijk schaarste eigenlijk aan het beperken van het broeikaseffect. Verkeersveiligheid, schaarste aan veiligheid. Ruimte is natuurlijk in stedelijke omgevingen heel belangrijk. Tijd is schaars. Dus ja, dit is eigenlijk iets waar je als econoom niet op uitgestudeerd raakt. En zo langzamerhand, ik ben hiermee bezig sinds mijn promotie. Begint zelfs mijn emeritaat in zicht te komen. En ik ben bang dat ik dan nog steeds niet uitgestudeerd ben op dit probleem.
Oké, en hoe kijkt de planoloog Luca Bertolini aan tegen het begrip mobiliteit?
Ja, bij mij komen twee dingen op. De eerste is mobiliteit als middel om huishoudens, bedrijven toegang te geven tot wat ze nodig hebben. Werkvoorzieningen, contacten, klanten, leverancier, partners. Dus als ingrediënt van bereikbaarheid. Maar in die zin is meteen één ingrediënt tussen meerdere. En tweede belangrijk ingrediënt is de ruimte, de ruimtelijke ordening inrichting, waar liggen die dingen die belangrijk zijn voor mensen. Dus het is meteen een tweede knop waar je aan kan draaien om bereikbaarheid te maken.
Ja. En kun je daar wel aan draaien? Want dat is het probleem, wordt vaak gezegd, hè? In de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Wauw, waar is dan nog ruimte?
Ja, natuurlijk zijn allerlei beperkingen. Maar natuurlijk ruimte maken kan je op veel manieren. Je kan ook door bestaande ruimte te transformeren. Ik denk eigenlijk dat misschien wel het belangrijkste is. Alle aandacht gaat vaak naar nieuwe uitbreidingen, nieuwe locaties. Ja, die zijn soms heel relevant. Maar eigenlijk waar waarschijnlijk de grootste opgave liggen in de transformatie van een bestaande.
Jij knikt.
Ja, zeker, dat is zo. Ik ben het helemaal met Luca eens. En we gaan echt ook nog wel ruzie maken, hoor. Dus het wordt ook nog wel interessant. Maar dat is zo. En dat geldt eigenlijk ook binnen het vervoerssysteem zelf, hè. Dus er kan heel weinig ruimte zijn voor extra infrastructuur. Maar wat we hebben, kunnen we wel op een heel andere manier gebruiken. En om maar eens een voorbeeld te geven. De keuze tussen hoeveel ruimte laat je op de weg voor de auto versus de fiets. Ja, dat is toch echt een beleidsknop waar je aan kan draaien. En er zijn allerlei overwegingen om inderdaad dat te laten verschuiven. Ik noemde net al het broeikaseffect, de klimaatuitdagingen. Als je echt op je laat inwerken, stel voor, hè, dat we echt serieus zijn over dat we in 2050 klimaatneutraal willen zijn. Als we dat echt willen. En officieel is dat nog steeds een beleidsdoelstelling. Hoe gaat dan onze mobiliteit er eigenlijk uitzien? En dat gaat heel anders worden. Dus ik noemde net al dat ik al een tijdje natuurlijk meedraai in dit vak. Maar als ik terugga naar mijn beginjaren als AIO, ergens begin jaren 90. En ik vergelijk het mobiliteitssysteem toen met wat we nu hebben. Hoeveel we zijn opgeschoten, zeg maar de goede kant op. En nu wat we tot 2050 dan nog hebben om dat helemaal klimaatneutraal te maken, dat is een ongelooflijke opgave. Dus er zal heel veel moeten veranderen.
Moet het veranderen?
Ik denk dat het moet veranderen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons inderdaad houden aan die klimaatdoelstellingen. En die discussie is natuurlijk wel wat veranderd, hè? Dus het was tot een jaar of twee of drie geleden. Eigenlijk als je het over dit soort opgaven had, kon je zeggen van ja, we hebben ons vastgelegd op klimaatdoelen en nu gaan we erover praten hoe gaan we dat bereiken. En eigenlijk is er ja ook inderdaad zoveel discussie over die moeten we dat wel willen bereiken, dat je ook af en toe weer dat gesprek moet voeren. Waarom willen we dat eigenlijk? Maar als we kijken naar wat de klimaatwetenschappers ons vertellen, dan is het echt 1 voor 12. En het is hoog tijd dat we inderdaad ervoor zorgen dat we die beweging gaan maken. En gelukkig maar is dat niet altijd slecht nieuws. Want het leven kan er ook aangenamer door worden. Dus als je ook over verkeer en vervoer nadenkt, hè, bijvoorbeeld op de kortere afstanden een verschuiving richting de fiets. Mm-hmm. En wat dat dan kan betekenen ook voor hoe wijken eruit zien als er meer gefietst gaat worden. Wat dat betekent voor de verkeersveiligheid. Wat dat betekent voor het kunnen gebruiken van de wijk. Ook voor andere activiteiten. Als er meer fietsen zijn in plaats van automobilisten. Het kan ook goed nieuws zijn. Ja. En volgens mij is dat waar je de verbinding moet zoeken.
Dat klinkt bijna als het woord nabijheid. En Luca Bertolini, jou denken.
Ja, ja, maar ik wil even een stapje naar achter. Wat hier Erik inbrengt, is echt heel belangrijk. Niet alleen het klimaat, maar dat brede perspectief. Want naast mobiliteit als iets die individuele huishoudens, bedrijven kan helpen in hun dingen, wat cruciaal is dat de mobiliteit van ons allemaal enorm systeemimpact heeft. Klimaat is één, maar ruimte gebruikt, sociaal, economisch. Dus er zijn systeemimpacten die verder gaan dan wat individuen kunnen overzien. En dat is echt een cruciaal punt. Dus hoe kunnen wij condities scheppen waar mensen, bedrijven, hun individuele keuzes kunnen maken, kunnen bereiken wat ze nodig hebben, terwijl de systeemimpacten, negatieve impacten minimaliseren en positieve impacten maximaliseren. En er zijn meerdere dingen dat we kunnen doen, maar nabijheid is een van die richtingen. Hè? Want als het lukt om mensen toegang te geven, bedrijven toegang te geven tot wat ze nodig hebben op korte afstanden, dus vaak betekent dat ook fietsen lopend, dat bereik je ook systemisch heel veel. Lagere emissies, maar ook alle andere dingen. Vaak sociale cohesie, aantrekkelijke woonomgeving enzovoort. Dus is het zoeken naar die mooie combinatie waar je zowel individueel als collectief kan bedienen.
Moet je zo de mobiliteitsvisie van de metropoolregio ook opbouwen? Begin klein. Wat kan in de nabijheid ontwikkeld worden en denk daarna pas in mobiliteit daaromheen.
Ja, zeker. Ik vind trouwens een van de dingen die mij positief opvallen is dat het een heldere keuze is voor wat in de visie heet actieve en publieke mobiliteit en ook nabijheid. Ik denk ook inderdaad dat we moeten daarmee beginnen om allerlei redenen. Een aantal heb ik genoemd. Tegelijkertijd natuurlijk een metropool is meer dan een verzameling dorpen. Hè? Dus tegelijkertijd moet je ook denken aan het verbinden van die nabije omgevingen. Ik denk dat de rol van publieke mobiliteit is vooral daar. Het verbinden van omgevingen waar vooral actieve mobiliteit dragend is. Ja. Dus het is een soort verbonden nabijheid.
Ja, zeg je dan OV en fiets, stimuleer dat als eerste?
Ja, ik zou zeggen lopen. En fietsen stimuleer dat als eerste. En dan openbaar vervoeren om die actieve omgevingen. Hè, maar dat betekent ook dat mensen buiten zijn, elkaar ontmoeten. Dat kinderen buiten spelen, dat mensen bewegen. Dus er zijn echt heel veel voordelen bij dat. Tegelijkertijd, mensen kunnen niet alles vinden wat ze nodig hebben in de directe omgeving van wat ze wonen. Nou, ik denk dat het OV komt dat in beeld om langere afstanden overbrug te maken met een relatief positief beeld wat die systemische effecten betreft. Ja. Tegelijkertijd is een situatie waar de auto ook best een positieve rol kan hebben. Alleen als één tussen veel ingrediënten. Terwijl het probleem nu is dat vaak gewoon erg dominant is. En soort alle andere mogelijkheden uitsluit.
Ja, dat hebben we bijvoorbeeld op Voorne Putten. Voor een Putten, daar zijn veel mensen afhankelijk van de auto. Daar mag je het bij laten.
Nou, ik zou niet zeggen dat je... Ik ken Van der Putten onvoldoende om dat heel specifiek over Van der Putten te zeggen. Dus dat ga ik niet doen. Maar in zijn algemeenheid is het zo dat we zullen moeten wegbewegen van de auto. Maar dat betekent niet, als je dat zegt, dat we de auto niet meer zullen gebruiken. Maar we gaan hem wel anders gebruiken. En ook al hebben we veel soorten uitdagingen die op ons afkomen. Dus ik noemde net even klimaat als voorbeeld, maar er zijn ook andere. Dus inderdaad die verkeersveiligheid en de lokale uitstoot en noem maar op. Veel dingen bewegen gelukkig of wijzen gelukkig ook wel een beetje dezelfde kant op. En als je probeert voor te stellen wat er bijvoorbeeld gaat veranderen in de energiemarkten. Als we inderdaad gaan verschuiven richting elektrificatie. Ja, die elektrische auto's, om eens wat te noemen, die zijn een stuk zwaarder weer dan de benzineauto's. Mm-hmm. En dan heb je niet heel veel natuurkunde nodig om te begrijpen van ja, met de elektrische auto is het zo dat je als passagier, als je daar in je eentje in zit, dat je ongeveer 2000 kilo met je meesleept. En als we weten dat energie echt een van de grote vraagstukken van de toekomst gaat zijn, dan betekent dat natuurlijk dat we dat op een andere manier zullen doen. Dat betekent niet dat we die auto niet meer gebruiken, maar we gaan hem selectiever gebruiken.
Ja.
Ik ben een enorme optimist. Andere vorm van meewind die we hebben, is dat we in de afgelopen jaren steeds meer gewend zijn geraakt aan wat we in goed Engels dan de sharing economy noemen. Dus de deeleconomie. Dat past heel goed bij deze beweging. Dus die auto's, als we daar langzamerhand wegschuiven van het altijd maar gebruiken van de auto's naar het vaker gebruiken van de fiets of de elektrische fiets op het moment dat dat kan. Mm-hmm. Maar die auto nog wel beschikbaar hebben als deelauto in de wijk. Dan wordt 1 en 1 opeens 3.
Want dat dacht ik ook, hoe vaak zie je niet auto's met 1 of 2 mensen. Ja. Daar waar er minstens 4 in kunnen.
Ja. En dat is ook, ja, als je bij jezelf nagaat, en dat moet de luisteraar misschien ook maar doen, hoeveel uur per dag staat mijn auto stil? Nou, dat is natuurlijk bij wijze van spreken 23 uur of meer gemiddeld. En dat is maar goed ook, als we kijken naar alle uitdagingen. Maar als je dat op je in laat werken en dan tegelijkertijd van ja, met delen kun je eigenlijk veel meer bereiken daarin. Ja. Kan niet alles daarmee oplossen. Maar de problemen zijn wel zo omvangrijk en zo veelvormig dat we ook wel moeten durven denken in niet 1 golden bullet, 1 gouden kogel die alles oplost. Maar er zijn wel heel belangrijke elementen die je bij elkaar kan brengen en die er samen voor kunnen zorgen dat je die transitie gaat doormaken.
Ja.
En daar ben ik wel degelijk optimistisch over. Ook, dus ik blijf even doorpraten. Sorry. Ook omdat veel van die alternatieven gaan het ook goed doen op het moment. Hè, als econoom spreek je dan over schaalvoordelen. Als we dat vaker gaan met meer mensen gebruiken, dan gaat het ook steeds beter functioneren. Dus voor openbaar vervoer geldt bijvoorbeeld, meer reizigers betekent hogere frequenties, hogere haltedichtheden. En dan wordt het ook weer een aantrekkelijker systeem.
Ja.
Autodelen, als je dat op grotere schaal gaat doen, dan betekent het dat je niet meer in een wijk 3 auto's hebt. En als je pech hebt, dan hebben de 3 buren er mee. Maar dat je veel hogere dichtheid van die auto's hebt, omdat je het met meer mensen gebruikt. En dan wordt het ook weer betrouwbaarder.
Ja. Ik ga even naar Luca, want die schreef. Je maakte een aantekening toen Erik aan het woord was. Wat schreef je op?
Dat natuurlijk cruciaal is dat mensen meerdere opties hebben. Hè, dus niet afhankelijk van de auto zijn.
Nee.
Nou, dan is deelmobiliteit komt in beeld als iets waar dat je gebruikt als je het echt nodig hebt. En dus niet wanneer dat niet het geval is. Dus met allerlei positieve systeemeffecten. Maar ook het open op vanuit individuen. Ook het open op opties. Want dan kan je veel gerichter een type auto gebruiken die past bij het doel. Soms kan ik hele kleine auto's, soms een hele grote. Ik bedoel, alleen, met anderen, met goederen, zonder. Dus in een ideale wereld heb je veel meer opties en veel meer mogelijkheden om individueel en collectief nu te combineren. Dus dat is eigenlijk voor mij het grootste probleem van die autoafhankelijkheid, dat het in de weg staat van slimme keuzes.
Okay.
Ook vanuit individuen gezien.
Ja. Jullie hebben allebei de mobiliteitsvisie gelezen. Ja. Hè? Wat daar nieuw in is, in het denken van die 21 gemeenten, is, we moeten denken in corridors en in gebiedsgerichte aanpak.
Ja.
Dus het gaat niet alleen maar, we gaan van A naar B, maar wat voor gebied bedienen we en welke mensen bedienen we? Is dat een verstandige invalshoek?
Ja, voor mij is niet alleen verstandig, essentieel. Hè? Terug bij het begin, mobiliteit als middel om belangrijke dingen te bereiken. Het gaat allemaal, waar zitten die dingen, waar zitten die mensen die een baan nodig hebben, waar zit die baan voor die mensen, waar zit de school, enzovoort, enzovoort. Dus dan hebben we alweer een gebied waar mensen wonen, werken, recreëren, ze heeft geld voor bedrijven. Dus, nou, en mobiliteit is een ingrediënt van het functioneren van dat gebied. Voor mij heeft geen enkele zin om mobiliteit te hebben als je niet tegelijkertijd over gebieden te hebben. En dan heeft het ook weer geen zin om over gebieden te hebben als je niet hebt over die mensen die daar wonen, de bedrijven die daar wonen. Wat willen zij? Wat kunnen ze? En hoe kan je dan iets organiseren waar mensen dat kunnen vinden en tegelijkertijd nogmaals die systeemeffecten ook goed uitpakken?
Je zegt het is niet meer dan vanzelfsprekend. Toch, Erik Verhoeven, het mobiliteitsbeleid is toch lang geweest van knelpunten oplossen. En dan ging je van knelpunt naar knelpunt oplossen en dus van asfalt naar asfalt.
Ja, ik denk dat. Maar gelukkig wordt dat denken ook steeds meer omarmd. Hè? Dus het denken over mobiliteitsvraagstukken vanuit het startpunt van brede welvaart in plaats vanuit een bereikbaarheidsperspectief. Dus eigenlijk, en dan maak ik natuurlijk een beetje karikatuur van hoe we het altijd deden. Uh-huh. Maar eigenlijk hoe we het altijd deden is als we nadachten over het mobiliteitsbeleid en wat we moesten doen, dan begon het denken met een kaart en daarop waren dan de knelpunten aangegeven. En dan komt de theorie van de keuzearchitectuur, die is daar heel behulpzaam. Als je je probleem definieert als een kaart met knelpunten, dan is de oplossing het verbreden van de knelpunten. En eigenlijk is al het begin van het denken had eigenlijk al de oplossing in zich die we altijd hebben gevolgd. En een van de dingen die economie zo'n leuke wetenschap maakt is dat het een combinatie is van, nou in mijn geval de ruimte, maar ook het gedrag van mensen. Heel vaak wordt vergeten dat mensen erop reageren. En wat er dus gebeurt als je, we noemen dat dan vraagvolgend beleid, dus meer vraag beantwoorden we met meer infrastructuur. En eigenlijk lokt dat alleen maar steeds weer nieuwe vragen uit. En dat is uiteindelijk een doodlopende weg. Zeker ook als we in de toekomst anders willen omgaan met die vormen van schaarste die ik in het begin noemde. Dus die beweging van op steeds grotere afstanden wonen en werken, dat zal toch weer een beetje de andere kant op moeten gaan. Ook de bereikbaarheid van voorzieningen zal meer lokaal moeten zijn. Maar dus ook het anders nadenken over hoe ga je nou om met die vraag naar mobiliteit. En ik zag in de visie ook heel veel zaken waar ik blij van werd. Maar een van de dingen die me dan wel opviel, van als ik nou mee had mogen denken of schrijven of nog eens een keer een eindredactie doen, ik vind wel dat er heel vaak zeg maar positief wordt geschreven van ja, mobiliteit, dat is dan de vliegwiel eigenlijk voor alles wat we willen bereiken. En dat is een beetje oud denken, want het staat in de weg van het nadenken over andere oplossingen om die bereikbaarheid te verbeteren. En dat kan ook wel eens zijn juist het verkleinen van de mobiliteitsvraag, doordat je, nou, inderdaad oorsprong en bestemming dichter bij elkaar brengt.
Hoe kijk jij daar tegenaan, Lucas, planoloog?
Nou, precies, als ik het heb over mobiliteit en ruimte, gaat het precies daarover. Dus mobiliteit is een middel om bereikbaarheid te maken, maar de ruimte is ook één. Dus je kan daarmee spelen. Hè? En inderdaad, traditioneel ging altijd om sneller. Met het idee, dan komen de bestemmingen dichterbij, een tijd gemeten, eigenlijk gaan mensen reageren en wat we hebben gezien is dat mensen gaan gewoon verder rijden. Dus de bestemmingen komen juist verder uit elkaar. Dus dan komt langzamerhand die afhankelijkheid. Want de enige manier om de bestemming te bereiken is dan de auto. En ook als je dat niet wil enzovoort enzovoort. Dus terwijl de andere manier van kijken is eigenlijk laten we de bestemmingen dichterbij brengen. Maar door iets met de ruimte te doen, door de ruimte anders in te richten. Ja, nou, dan is niet zonder mobiliteit, maar het is een heel andere soort mobiliteit. Dan kan je met langzame mobiliteit, lopen en fietsen, net zoveel bereiken als met de auto.
Ik noem een voorbeeld van een gedachtegang in de metropoolregio, ja. Wat ook geconcretiseerd is. Station Landsingerland in Zoetermeer. Ja. Ja. Eigenlijk toen nog onbewoond en onbebouwd gebied. Maar het idee was, als we nou een station neerleggen, dan maken we woningbouw en bedrijfsleven en onderwijs daar mogelijk. Is dat de goede weg?
Ja, nou kijk, ja en nee. Het is wel goed dat je kijkt tegelijkertijd naar meerdere ingrediënten, dus mobiliteit en ruimte. Alleen, ik vind wel een beetje te eng alleen naar zo'n locatie te kijken. Hè. Ik vind de locatie te klein. Hè, want zeker iets, een locatie zoals een station, hè, waar het type mobiliteit die daar is, biedt toegang tot plekken die verder weg zijn. Dus dan moet je in samengaan zien met die mensen die daar wonen, waar werken, die waar voorzieningen gebruiken, die omgekeerd het werken, de voorzieningen daar zitten. Waar komen die mensen vandaan? En ja, soms zullen die mensen allemaal daar zitten, maar heel veel ook weer niet. Dus dan moet je even het blik verramen. Mm-hmm. Daarom vind ik dat idee van een corridor aanpak in die zin interessant, want het is niet zo groot zoals het hele netwerk die meer te volgen is, maar je kan beginnen te kijken naar een gebied waar je kan kijken, oké, waar wonen die mensen, waar werken die, hoe kunnen wij die verbinden door mobiliteit, et cetera, voor bedrijven enzovoort. Dus, ja. En nogmaals, dat betekent niet dat je moet willen, dat hebben wij vaker gezegd vanavond, om het toch dichterbij te brengen, dat je hoeft niet verder te reizen, je kan met lopen, fietsen. Maar dat kan niet voor alles en iedereen. Dus je moet die mogelijkheden ook in beeld hebben.
De mobiliteitsvisie besteedt ook aandacht aan technologische ontwikkelingen, aan innovatie. Maar Erik Verhoef, ik heb het idee dat jij niet al je kaarten op technologische innovatie zet. Het gaat ook om gedragsverandering.
Ja, dat is heel belangrijk. We hebben heel lang eigenlijk onszelf een beetje wijsgemaakt dat we met technologie alles wel kunnen oplossen. En soms is dat ook zo. Maar soms is het ook niet zo. En juist bij mobiliteitsvraagstukken is het zo dat je eigenlijk altijd die combinatie van en technologie moet kloppen, maar ook het gedrag moet je kunnen bijsturen. En het gaat om die twee in samenhang. Er zit vaak ook synergie in, hè? Dus dat als de technologie klopt, dan leidt dat vanzelf ook alweer tot andere vormen van gedrag. Maar we moeten niet onderschatten hoeveel we kunnen bijsturen in hoe mensen keuze maken.
Nog even slimme prikkels.
Nou, een heel goed voorbeeld is het gebruik van de infrastructuur over de hele dag gezien. En dan zeg ik weer, gelukkig maar gebruiken we, als je 24-7 rekent, gebruiken we de capaciteit van de infrastructuur lang niet helemaal. En dat is maar goed ook, want het is een gigantische capaciteit die we hebben. En toch zien we heel vaak, files, congestie, drukte op het spoor, overvolle treinen. En dat heeft te maken met hoe de vraag zich over de dag verspreidt. En daar zijn best slimmere oplossingen voor. Maar een van de redenen waarom dat niet gebeurt, is dat voor ieder voor zich geldt dat het toch wel weer het handigste is om 9 uur op het werk te zijn. Maar het collectieve resultaat ervan is eigenlijk dat we met z'n allen slechter af zijn. Ja. En dan is het zo, dus als je kijkt naar infrastructuren, naar netwerken, en zeker als die vlak tegen hun capaciteit gebruikt worden, heb je eigenlijk maar heel kleine verschuivingen nodig om op een behoorlijke of in een behoorlijke mate die congestievraagstukken, die filevraagstukken te verlichten.
Dus kan ik me voorstellen dat je zegt ja tegen kilometerheffing en ja tegen tariefdifferentiatie om mensen in beweging te krijgen?
Vooral ja tegen tariefdifferentiatie. Ik denk dat het er niet eens zozeer om gaat dat je mobiliteit als dat je dat gemiddeld heel veel duurder maakt. Het gaat er juist om dat je de prikkel geeft om de allerdrukste spits te vermijden. Om even een beeld te geven, hè? Stel voor dat je een gewone woonwerker hebt die, of ik noem het even gewoon, die voltijds werkt, 5 dagen in de week naar zijn werk gaat. Als we erin zouden slagen om 10% van de spitsdrukte weg te halen, dan hebben we al een enorme verlichting van de spitsdrukte. Wat betekent 10% voor zo'n woonwerker? Dat betekent dat eens in de 2 weken deze persoon een uur later naar zijn werk gaat. Dus 1 keer in de 2 weken begin je de dag even met thuis e-mail antwoorden. Of dat spreekwoordelijke overleg met teamgenoten die je toch al hartstikke goed kent. Dus daar hoef je niet per se mee in 1 ruimte te zitten. Dat kan ook met Zoom of Teams. Als we dat al doen, dan hebben we eigenlijk die capaciteit die we hebben veel slimmer gebruikt.
Ja. Gaan we even terug naar technologie. Kom bij jou, Luca Bertolini, uit. Want je hebt ook zo je reserves over technologie. Want je zegt bijvoorbeeld Uber en automatisch vervoer.
Nou, ja, kijk, even voelend eigenlijk op Erik. Wat Erik zei, ben ik helemaal mee eens. Het gaat niet alleen om technologie, het gaat ook over gedragsverandering. Het tweede belangrijke punt is dat technologie een middel is. Dus ik heb een probleem als technologie een doel wordt. Wat heel vaak het geval is. Er zijn een hele grote belangen dat jullie die dat pushen. Maar laten we beginnen met iets. Ik kan straks wel hebben over autonoom vervoer. Maar iets die meer van nu is. Elektrisch vervoer. Het hangt echt af of dat goed of slecht is. Vanuit een bepaald beleidsvisie. Want in situaties waar geen alternatieven zijn voor autogebruik, is het subsidiëren van elektrisch vervoer heeft te zien. Want tenminste zijn die autoritten hebben minder schadelijke effecten. Maar in situaties waar wel alternatieven zijn, de stad bijvoorbeeld, het subsidiëren van elektrisch vervoer in de stad heeft geen enkele zin. Want daar haal je mensen uit die alternatieven, die hier veel beter zijn vanuit het systeem gezien. Dus hetzelfde geldt voor autonoom vervoer. Als het zeg maar, bijvoorbeeld een manier wordt om publieke mobiliteit mogelijk te maken in gebieden waar dat anders niet kan, of als een nieuwe vorm van voor- en natransport voor hoogwaardig OV, of misschien zelfs als middel in rurale gebieden voor mensen die geen enkel alternatief hebben, dat is allemaal interessant. Maar als, zoals je ziet in de Verenigde Staten met inderdaad Uber, die geen autonome mobiliteit is, maar heeft veel kenmerken, is een soort autonome mobiliteit met chauffeur. Dat zie je bijvoorbeeld in San Francisco, is een rechtrechte ramp. Want het is zo verleidelijk om dat te gebruiken, dat mensen doen dat in plaats van lopen, fietsen of weer gebruiken. Alles is slechter geworden door die inzetten van technologie. Dus nogmaals, het is niet, technologie is niet goed of slecht per definitie. Hangt van de situatie. En je moet als beleidsmaker durven bij te sturen.
Ja, en daar wil ik graag op inhaken. Want een van de dingen waar ik blij van werd, je moet wel lang doorbladeren, maar ik dacht de één na laatste bladzijde werd inderdaad toch wel iets gezegd ook over slimme prikkels en slimme prijzen. Ja. En ik denk dat dat inderdaad ook is wat je nodig hebt als je die doelen uiteindelijk wil bereiken. Dat is ook een van de manieren waarop je dat gedrag kan bijsturen. Mm-hmm. En je hebt dat ook wel nodig. Dus om een voorbeeld te geven ook weer van hoe technologie weer onverwacht en negatief kan uitpakken. Dat is wat in goed Engels dan het rebound effect heet. Ja. Als je zegt dat de auto's zuiniger moeten worden, dan worden ze per kilometer natuurlijk ook goedkoper, want ze gebruiken minder benzine. En eigenlijk wat we gezien hebben bij dat soort beleid is dat mensen dan ook weer verder gaan rijden. En juist daar heb je dan ook die slimme prikkels voor nodig. Dus het hoeft niet gemiddeld duurder te worden, maar je moet het wel duurder maken op het moment dat die maatschappelijke schaarste, waar ik het in het begin ook al over had, waar die het grootst is. En dan kun je dat gedrag bijsturen op zo'n manier dat technologie en gedrag ook in synergie gaan bijdragen op de brede welvaartsdoelen die je hebt, in plaats van dat het ene gaat ondermijnen wat je met het andere probeert te bereiken.
Van de ene naar laatste bladzijde van de mobiliteitsvisie naar de laatste minuut van deze podcast, dan geef ik jou het laatste woord, Luca. Wat zou jij als eerste aan willen bevelen waar die 21 gemeenten mee moeten beginnen als ze de mobiliteitsvisie uit gaan voeren?
Nou, ik zou die gemeente aannodigen om in hun gemeentes echt op zoek gaan naar kansen om die wat daar centraal staat, nabijheid in eerste zin. Wat zijn de kansen om in hun gemeente meer menging van functie, meer mogelijkheden geven aan mensen om fietsen, lopen te bereiken wat ze nodig hebben.
Maar dat is een lokaal perspectief.
Tegelijkertijd, tegelijkertijd, ik heb het nog weer, één woord is te weinig, over die verbonden nabijheid had ik nog erg goed na te denken over hun positie in het netwerk. En niet vergeten dat waar ze nu zitten eigenlijk het belangrijkste is. Niet te veel dromen van enorme verandering in het regionaal netwerk, grote investeringen. Dus erg goed benutten de bereikbaarheid waar het al goed is. En zeker de publieke mobiliteitsbereikbaarheid.
Eens of oneens, Erik?
Ja, ik ben het daarmee eens, maar ik zat me natuurlijk voor te bereiden op en wat vind ik dan? Dus dan ga ik in een lange zin dan toch nog proberen
een lange
te zeggen.
Zin.
Het gaat een lange zin worden. Nee, wat me bij lezen opviel, is dat er naar mijn smaak toch te veel wordt gekeken naar zeg maar het verband tussen mobiliteit en eng gedefinieerde economische ontwikkeling. Terwijl we weten dat we vanuit brede welvaart heel andere dingen ook belangrijk vinden. Dus eigenlijk zou het altijd moeten beginnen met de vraag te stellen, waar staan wij als gemeente of als metropoolregio eigenlijk op de brede welvaart? En als je dat dan vergelijkt met andere plekken in Nederland, dan zijn er zaken waar het hartstikke goed op gaat en zaken waar het af en toe dan toch een beetje oranje en rood kleurt. En als je daarop zou willen sturen, wat betekent dat dan eigenlijk voor ruimtelijk gedrag? Dus dan zijn we terug bij Luca. Ik had beloofd dat een lange zin zou worden. Hoe verbind je oorsprong en bestemming met elkaar? Maar ook, wat zijn de vormen van mobiliteit die bijdragen aan een metropoolregio waar mensen graag wonen, werken, verblijven, recreëren en gelukkig zijn? En dat meer centraal stellen, ook die andere aspecten van brede welvaart, dat zou wat mij betreft een harte wens zijn.
Dankjewel, Erik Verhoef en Luca Bertolini.